In 2 Samuel 3 waren wij vorige keer bij wat lugubere verhalen. Maar ja, zo gaat die geschiedenis nou eenmaal. Wij kregen ook nog de dood van Isboset, de zoon van Saul. Die Saul heeft opgevolgd op de troon over Israël. Onder bescherming dan wel leiding van Abner, maar zo was het natuurlijk wel. En daarover lezen we dan inmiddels in 2 Samuel 4. Als nu Sauls zoon hoorde dat Abner te Hebron gestorven was, werden zijn handen slap en gans Israël werd verschrikt. Want ja, heel Israël, inclusief Isboset, of andersom, Isboset inclusief heel Israël, was eigenlijk afhankelijk van die strijdvaardige Abner. Maar die was er nou niet meer. En nou staat er, hun handen werden slap, althans die van Isboset, en van gans Israël. En Sauls zoon had 2 mannen, als oversten van benden, onder bende gewoon te verstaan, een legerafdeling, hè, dat weet u toch, hè. Zelfs in de, ook bij de Romeinen heette dat bij gelegenheid zo. En bij andere volken ook. Een bende is gewoon een legerafdeling. En Saul had 2 mannen, oversten van benden. De naam van de een was Baena, de naam des anderen Rechab. Zij waren broers dus. Zonen van Rimmon, de Beerotiet. Van de kinderen van Benjamin. Het waren dus Benjaminieten. Ja, dan zeggen we die figuur daarin, hoort die man ook weer daar in Libië, weet je wel, die heeft alle belangrijke mensen in het land heeft die aangesteld, wel van zijn eigen stam enzovoort. Ja, dat is verstandig.
Die zijn een trouw. Ja.
Ja. Dan krijg je in ieder geval een stabiel bestuur van. Behalve als je erop uit was om dat bestuur omver te gooien, dan vind je het niet prettig. Maar het is wel een heel normale gang van zaken, hoor. Nee, wij vinden het niet democratisch. Maar ja.
Wordt daar beter van?
De vraag is of democratie dan zo verstandig is. Daar bleef je dan bij. Maar dit is een tamelijk vanzelfsprekende aangelegenheid. Het blijft binnen de stam, binnen de familie. Zo werken die dingen. Van oudsher. Als u mij vraagt, de kracht van de democratie, die bestaat alleen als ze betrekking heeft op een tamelijk homogeen volk. Dat wil zeggen, een volk dat in hoge mate familie is. En dus een stam is. En dus dezelfde genen heeft voor een groot gedeelte. En dezelfde levenswijze, dezelfde gezindheid, volksaard. Heet dat. Ik geloof dat dat woord ook al verboden is. En in zo'n groepering werkt democratie. Maar in een uit verschillende groepen samengestelde zogenaamde eenheid, daar kan een democratie helemaal niet werken. En in een land als Libië kan dat dus niet werken met al die stammen die daar zijn. Hè. In Afrika gaat dat ook niet. Dat kun je nou wel willen. Maar goed, ik bemoei me daar verder. Ze mogen van mij, ze doen maar. Het is mijn wereld niet. Maar het is een absurd idee. Dat kan nooit gaan werken. Goed. Bent u dan voor apartheid? U zoekt het maar uit. Ja. Doe maar. Ik ben hier in Friesland en ik moet er nog uit. Dus ik
ben nog niet opgekwetst.
Ik moet oppassen. Toen wel.
Geannexeerd door Holland. Geannexeerd door Holland.
Nou ja, ik heb wel eens wat geschiedenis gelezen. Volgens mij is het andersom. Is heel Nederland geannexeerd door Friesland? Want het Koningshuis is officieel Fries.
Ja,
stam van de Friese tak van de. Van die oranjes. Dus het is andersom, jullie moeten niet zeuren. En anders dan willen wij Hollanders zelfstandig worden. Nou, daar gaat hij weer. Saul had twee mannen over zijn bellen namen. De ene was Baena, de andere was Rechab, zoon van Rimmon, de Beerotiet van de kinderen van Benjamin. Want ook Beerot werd aan Benjamin gerekend. Beerot is namelijk een plaats. En daar kwamen die lui vandaan. En daar staat er nog in vers 3. En de Beerotieten waren gevloden naar Gittaim en waren al daar vreemdelingen tot op deze dag. Ze waren uit hun woonplaats eigenlijk verdreven. Want sinds, dat zou je vergeten, je zit in een nieuw Bijbelboek ineens, maar de geschiedenis ging gewoon verder. Sinds de dood van Saul, en daar hebben we het over, en die Abner, dan is boos, dat nu in dit gedeelte. Sinds dat ze is, hadden de Filistijnen Saul verslagen en gedood. Ze hadden in ieder geval die slag gewonnen. En je vraagt je af, waar blijven die lui enzovoorts. En dan moet ik zeggen, nou ja, dat komt nog wel, maar er is nog heel wat nu in Israël alsnog op orde gebracht moet worden. En een deel van Israël is dus inderdaad uit de diverse woonplaatsen gevlucht, enzovoorts, enzovoorts. Het is inmiddels hier al wel weer een jaartje 6, 7 geleden, dat weet ik wel, maar het is nog allemaal niet in orde. Bovendien, in het volgende hoofdstuk krijgen wij van doen met nog een heel andere eigenaardigheid. Dat is namelijk in hoofdstuk 5 vanaf vers 6, waar weliswaar boven staat David verovert Jeruzalem, maar het was Jebus. Hij veroverde Jebus en noemde het Jeruzalem. En Jebus werd nog steeds bevolkt door Jebusieten, worden ze genoemd. Maar dat zijn Canaanieten en geen Israëlieten. Dat wil zeggen, je bent nou even na de verovering officieel van het land door Jozua. Maar dat was ook nog nooit eigenlijk helemaal uitgevoerd. En David brengt een vervolg daarop en verovert alsnog Jebus. Kortom, het was eigenlijk in Israël altijd nog een rommeltje. Ik kom er nog wel op terug. Maar in ieder geval, er waren mensen ontheemd geraakt. En de Beerotieten waren gevloden naar Gittaim. Dat is een plaats in Juda. Ik ben even in vers 3, ik kom zo terug naar vers 2. De Beerotieten waren gevloden naar Gittaim en waren vreemdelingen in Juda. En oh ja, dat is vers 4. Er was nog iemand die gevlucht was. En die was ook nog uit het huis van Saul. Dat was die Mephibosheth. Maar dat komt hierna. Maar ik ga gewoon weer even terug naar vers 2. Eigenlijk eerst vers 1. De zaken lagen plat in Israël. Ze wisten niet welke kant dat moest. Niettemin Abner, die inmiddels dood was, had wel degelijk het koninkrijk officieel overgedragen aan David. Maar ja, dan is toch nog afwachten wat het volk daarmee doet. En een heel ander ding is nog, dat Abner niet de gelegenheid gekregen heeft om dit aan het volk kenbaar te maken. Hij was naar Hebron gegaan, had de David aangeboden en ging terug en werd onderweg weer achterhaald en gedood. Dat is wat er gebeurd is. Kortom, Abner had wel officieel het koninkrijk overgedragen, maar laten we zeggen, het volk wist dat dan toch niet. En het was in de praktijk ook nog niet geregeld. Maar nu wordt Isboset gedood. In dit schriftgedeelte wat wij nu hebben. Door twee mannen, weliswaar uit Benjamin, maar ze maken van een gelegenheid gebruik om Isboset te doden. En daarmee brengen zij politiek gezien toch een oplossing van de problemen. Want zolang Isboset er is, zal hij het koninkrijk over Israël claimen. Maar als die er nou ook niet meer is, nou ja, dan hebben we alleen Mephibosheth nog over, die in vers 4 even geïntroduceerd wordt. Zodat we weten, er is er nog één. Maar ja, die was kreupel, staat er. En blijkbaar kon hij zelf in zijn levensonderhoud niet eens voorzien. Daar komen we later op. Meerdere keren trouwens nog in ditzelfde Bijbelboek. Daar was eigenlijk geen gevaar meer van te duchten. Of het zou moeten zijn dat Mephibosheth nog een zoon had, en die heette Micha. En dat, Maar ja, dat is nou even niet aan de orde. Kortom, je zou denken, als Isboset nu ook gedood wordt, dan brengt dat de oplossing van het probleem. Dat is natuurlijk ook zo, maar het gaat net als de vorige keren. Saul werd gedood en David was niet blij. Abner werd gedood en David was niet blij. Isboset wordt gedood en David is ook niet blij. Niettemin, langs die route krijgt David wel dit koninkrijk toegeschoven. En of hij daar blij mee was. Ja. Dat weten wij ook eigenlijk niet. We weten alleen dat de Heer het hem al lang daarvoor had toegezegd. En David dankt daar de Heer voor. Maar of hij er blij mee geweest is, weet ik niet. Maar hij heeft wel begrepen dat hij een gunst ontving. En daaruit geleefd. In het algemeen. Hè? Goed. Nou, we hebben hier twee mannen bijeen naar Rechab. Voordat dat je doordringt hoe dat zit met die mannen, zijn ook die alweer overleden. Want ze brengen Isboset om en u begrijpt dat ze daarna door David worden omgebracht. Dat begrijpt u toch langzamerhand. Het gaat elke keer precies hetzelfde. En het betekent ook eigenlijk elke keer hetzelfde. We kunnen nog ingaan op die namen, maar daar kunnen we ook weinig mee. Baena in lijden, in onderwerping. Nederig, misschien dienstbaar. Dat is hoe Baena vertaald wordt. Want lijden is onderwerping, dat weet u, lijden met een lange ei. Hè? Dan is men leidzaam en eventueel nederig. Is men dienstbaar. En de andere, die heette Rechab. Dat betekent een ruiter, een rijder, een ruiter. Maar daar kunnen we verder niks mee, denk ik. Ik in ieder geval niet. Ook trouwens niet met zonen van Rimmon. Rimmon kennen wij als een granaatappel trouwens. Maar Rimmon is gewoon ook afleiding van Rama. Een woord dat in 1 Samuel nog eens voorkwam, hè? Rama, een hoogte. Maar Rimmon is bovendien ook de naam van een Syrische godheid. Ik meen, maar dat heb ik niet nagekeken zo uit mijn hoofd. Ik meen dat Rimmon ook genoemd wordt als een van de Syrische goden van Naaman namelijk. Dat het daar ook voorkomt. Dacht ik. Maar dan zit je wel bij de afgoderij natuurlijk. Als dat de betekenis van de naam zou zijn. Dan hebben we Beerot, ja, bronnen. U weet wel van Beersheba, een bron van de zeven. En wat heb je nog meer? Ber, een bron. In dit geval gewoon het meervoud ervan. Beerot, bronnen. Maar in ieder geval officieel een plaats in Benjamin, dat staat er ook bij. Gittaim wordt geacht van Juda te zijn. En het wordt vertaald met twee wijnpersen, dan wel een dubbele wijnpers. Ik weet het verder niet hoe het zit. Zelfs de ligging van die plaats is niet bekend. Komt verder niet voor, dus wat moet ik ervan zeggen? Niks. Wij weten het niet. We weten in ieder geval dat het familie was, althans van de stam was, van Saul. En daar gaat het maar om. Maar ze worden hem ontrouw. Maar ertussenin krijgen we vers 4. In de ene kant omdat het aansluit bij vers 3 over die Beerotieten die gevlucht waren en vanuit Benjamin gevlucht waren naar een plaats in Juda. Kennelijk omdat ze te vlucht waren voor de Filistijnen. En oh ja, en dat is dan vers 4, er was nog iemand die gevlucht was voor de Filistijnen. En dat was nog een zoon van, een kleinzoon van Saul. Want het was een zoon van Jonathan. Hè? Die vrucht vind je in 1 Samuel 31. Direct na de dood van Saul, dat is in vers 6. Alzo stierf Saul. en zijn drie zonen en zijn wapendrager ook als de mannen te diezelfde dagen tegelijk. En dan vers 7, als de mannen van Israël die aan deze zijde van het dal waren en die aan deze zijde der Jordaan waren, zagen dat de mannen van Israël gevloden waren dus, en dat Saul en zijn zonen dood waren, zo verlieten zij de steden en zij vloden. Zij zagen dat het leger verslagen en gevlucht was, en daarom verlieten de burgers, want daar gaat het dan over, hè? Verlieten zij de steden, zij vloden ook. Natuurlijk, weg voor de Filistijnen. Dat is het verhaal. Dat wil zeggen, er moest nog heel wat op orde gebracht worden alsnog in het land. En een van degenen die gevlucht was, dat lezen wij in 4 vers 4. Jonathan, Sauls zoon, had een zoon die geslagen was aan beide voeten. 5 jaren was hij oud als het gerucht van Saul en Jonathan uit Israël kwam. Van die slag waarbij Saul gedood werd. En Jonathan. En zijn voedster hem opnam. En vluchtte. En het geschiedde als zij haastte om te vluchten. Dat hij viel. Zij vluchtte en hij viel. Dus. Of zij nu viel en. En met hem, dat weet ik niet. Hij was 5 jaar. Zo iemand kan je, als je sterk bent, dragen die nog een jaar hem. Als het snel moet. Want zo snel is een 5-jarige dan ook weer niet. Maar hoe dan ook, ik weet niet wat er gebeurd is. Maar je vraagt je anders af waarom die voedster erbij vermeld wordt. Dus ik denk dat zij ook viel. Maar dat doet er nou verder weinig toe. In ieder geval, hij viel en hij werd kreupel. En zijn naam was Mephibosheth. U weet, maar dat is nog verder terug in 1 Samuel, dat David en Jonathan een overeenkomst hadden gesloten. Nou ja, Jonathan had David laten beloven dat David voor zijn familie zou zorgen na zijn dood. En dus, in dit geval Mephibosheth, dus dat doet hij daarna ook, maar dat moet even een paar hoofdstukken wachten. Ik geloof een hoofdstuk 9 was dat, geloof ik. Dat aan de orde komt. Ja, hoofdstuk 9 is dat. Dus daar hebben we het dan later wel weer over. En meer wordt er hier ook niet over verteld. Het is dat het verteld wordt in de zin van ze moesten vluchten. Inderdaad, Mephibosheth ook. En nu we het over de familie van David of van Saul hebben. Ja, Isboseth komt in de volgende verse aan zijn eind. Maar let op, er is er nog één. Dat is de samenhang van deze dingen in elk geval. Ik vind het altijd wel eigenaardig overigens dat er in vers 4 staat, hij werd kreupel. Eerst stond er namelijk, hij was geslagen aan beide voeten. Dat is vers 4. Eerder in vers 4 en het eind van, of later in vers 4, vers 4 staat, hij werd kreupel. Het normale woord voor kreupel, wat hier ook gebruikt werd overigens, is, dat kennen we allemaal, Pesach. Pasach, Pasen. Hij werd Pasen. Want wat betekent Pasen ook alweer? Springen, eigenlijk. Springen. En vandaar overspringen. Pesach wil zeggen springen, maar wel degelijk ook een sprong maken in de zin van ergens overheen. Dat wil zeggen iets overslaan. En die toepassing krijgt het inderdaad bij de inzetting van het Pesach. De hoogtijd des Heren, zeg maar. U weet wel, ze moesten paaslam eten en ze moesten bloed strijken aan de deurposten. En dan kwam de die verderfengel, zal ik maar zeggen. En die ging dan. Die sloeg ze over, ja. Waar het bloed aan de deurpost was. Dus overspringen, ik vind het een mooi woord. En Pasen is voorjaar. En spring is voorjaar. Dat heet zo. Het is precies hetzelfde, omdat de natuur dan springt. ja, niet overspringt in de zin van iets overslaat, maar open springt. Om zo te zeggen, opspringt mag ook, want het komt natuurlijk op.
Dat... Wel nieuw leven.
Ja, goed, ja, dat, ja, maar dat was bij Pasen, Pesach natuurlijk ook, hè. Maar er staat, er gaat de engel voorbij, maar ja, de, het idee was toch dat er nieuw leven zou ontstaan. Daar werd immers Israël geboren. En om vervolgens door de Schelzee te trekken, een beeld van dood en opstanding in elk geval, maar de Pesach zelf eigenlijk ook al, enzovoort. En hier, hier wordt hetzelfde woord vertaald met kreupel. Dat is waarschijnlijk zo, omdat iemand die kreupel is, dan denken wij toch niet aan twee voeten, maar aan één. En dan, dan springt hij een beetje, hè. Gaat niet voordoen. Maar probeert u straks in de... In de foyer, in de pauze, maar even. Het is een huppen. To hop. Staat er gewoon bij in het Engels. Hè? In het Engels, to hop. Hoppen, springen. Ja, wat u me precies mankeerde, weet ik dus ook niet. Maar je krijgt wel een associatie dus met het begrip Pasen. Pesach. Hier. Hij wordt gered. Maar hij markeert wel wat daarna. Hij krijgt leven, hij krijgt het ook. Je kan zeggen, hij heeft het behouden, maar hij krijgt het ook, want dat vind je later als David hem voor de rest van zijn leven aan zijn tafel heeft. Hè? Of aan die van, hoe heet die man? Sheba. Daar hebben we het later wel weer over. Want er wordt daar dan ook in zijn levensonderhoud voorzien. De man is natuurlijk net als Jonathan een uitbeelding van een gelovige overlijster, speciaal uit het Joodse volk. En van onder de wet namelijk, en dus van het Joodse volk. En degenen die gered worden, zal ik maar zeggen, die behouden worden, worden behouden door David. Dat wil zeggen door Christus en zitten aan zijn tafel. Ik hoop dat die uitdrukking dan toch in ieder geval niet hoef uit te leggen. Ze eten van de tafel des Heren, om zo te zeggen. Maar na de mens, kreupel. Dat begrip kennen we niet zo goed, omdat we het liever ook niet horen. Maar het idee van, de, van dat kreupel zijn... kijk, de algemene gedachte achter dat begrip, hè. Niet achter Pesach, maar achter dat kreupel zijn, is die... Ja, eigenlijk moet je denken aan een dwarslezing. Deze man was een tweebener. Staat het nog? Nou, dat kan heel goed een dwarslesie geweest zijn. De vraag is alleen hoe die daar nou hopte. Dan, als je dat letterlijk moet nemen, maar dat hoeft niet, hè? Kan natuurlijk een vaste term zijn voor iets mankeren. Nee, wat ik probeer te zeggen, is waar wij in de Bijbel lezen dat iemand kreupel was, met name in het Nieuwe Testament... En daar komt het nog alles voor. Daar lees je vrijwel zeker, ik heb het nooit nageteld, maar daar lees je vrijwel zeker in de Authorized Version, in de King James Version, lees je impotent. Impotent, dat is namelijk ook Engels. Impotent, staat er gewoon. En dan wordt het vertaald, naar het Nederlands vertaald met kreupel. U weet wel, zo'n bedelaar, kreupel, wat het maar was. Die wordt dan genezen door de Heer of door Petrus of hoe dat dan maar ging. En dan staat hij was impotent. Maar impotent wil zeggen dat de levenskracht ontbreekt. Er zijn meer manieren om het dubbelzinnig te zeggen, maar ik zal ze u besparen. Ik vind dit voldoende genoeg. Kreupelheid is dus in ieder geval een uitbeelding van de dood als zodanig.
Misschien dat is
een
beide benen ook
wel
gedoopt,
dat konden
ze
toch
niet.
Ja, dat kan ook, dat weet ik niet. Maar er staat er verder niet. Er staat er verder dus niet. Daarom zeg ik de algemene gedachte, als je leest dat iemand kreupel is, moet zijn die van, voor zover het een verdere strekking heeft dan dat iemand niet of moeilijk kon lopen, is dat zo iemand ook daadwerkelijk impotent is, ook in de gewone Nederlandse betekenis van de term. Maar het Engelse woord impotent betekent wel degelijk ook kreupel. dat wil zeggen, verlamd aan het onderlichaam, maar daarom ook niet in staat zich voor te planten. Dat is waar het over gaat. De levenskracht ontbreekt. En dus de genezing van een kreupele in de Bijbel is altijd een beeld van wedergeboorte, opstanding uit de dood enzovoorts. Wij waren van nature dood door de misdaad en de zonde of wat het maar was. Kortom, we waren kreupel. En als je dus het Nieuwe Testament, de verzameling lammen en blinden en wat het maar was, tegenkomt, dan weet je een beeld van ons. En die zitten dan ineens aan de tafel van de Heer Jezus. Of niet? Nou, in zijn gelijkenis zitten ze aan de tafel van de koning. Weet u nog? Ja. Maar in het Oude Testament vind je dus al Mefiboset, waarvan drie keer staat dat hij zou eten van de tafel van de koning. En één keer, daar staat er ook nog van de tafel van Ziba erbij. Maar goed, dat is pas, wat zeg ik, hoofdstuk 9. Daar hebben we het later wel een keer over. Maar je begint toch bepaalde dingen dan te herkennen. Het is een kwestie van dood en opstanding. Het is een kwestie van wedergeboorte enzovoorts. Hè. Deze man heeft het gered. En later lezen we er verder meer over. Iets positiever. Maar over zijn naam moeten we het nog even hebben. Daar hebben we eigenlijk ook al over gesproken. Hè. Ooit een keer eerder. Mefiboset. Zo heette de man niet hoor. Hij heette Meribaal. Dat weten wij nogal zeker, want wij vinden dat vermeld in 1 Kronieken. Vooral die eerste hoofdstukken, die leest nooit iemand, denk ik wel eens. Maar ze zijn bijster interessant vanwege al die namen die daar genoemd worden, tellingen die daarvoor komen. Omdat ze verband leggen tussen de Bijbel en de Bijbelse geschiedenis en de algemene geschiedenis, want zo noemen wij dat, hè. Want daar vinden we heel wat van die lui terug. Maar in 1 Kronieken 8, lezen wij over de nakomelingen van Benjamin, waarvan we er buiten de Bijbel ook nogal wat terugkomen. Hij had nogal wat nakomelingen, althans aanvankelijk zeker. En dan lezen wij in vers 34, eerst vers 33, Ner, gewoon Kis, en Kis gewoon Saul, dat is de koning, en Saul gewoon Jonathan en Malchishua en Abinadab en Esbaal. Esbaal, Isboset is dat. Leuk dat ik het even opzoek, kan ik het meteen zeggen. Es of Isbaal staat hier. Zo heette die man echt. Maar het is Isboset waarover we het hebben in 2 Samuel 4. De man die daar gedood wordt. Want Baal is vervangen door Boset. Kom ik zo weer op. En dan vers 34, en Jonathans zoon was Meribbaal, en Meribbaal gewoon Micha, dat zei ik. Micha komen we elders ook nog tegen, dus dan weten we zeker dat we het hebben over de goede figuur. Maar hij heet hier Meribbaal. Hier is niet alleen Baal vervangen door Boset, zoals bij Isbaal werd Isboset. Maar hier is Merib ook vervangen. Mefiboset betekent. Mefi komt van Fi, maar het is eigenlijk Fi. Een F met de lippen, als je die te hard uitspreekt, wordt het een P. Een F of een P. U weet wel, in het Nederlands maken we dan het onderscheid tussen P en PH. Vroeger hebben we ook al lang afgeschaft. Maar Mefi komt van P. Pff, het is blazen, namelijk. En Mefi betekent blazen. iets wegblazen. Met die letter is het ook. Met vie. Het wegblazen en vandaar ook iets grovers stuk smijten. Dat is ook wegblazen. En we gebruiken het woord blazen in het Nederlands ook wel eens voor krachtig iets doen. Bijvoorbeeld hard wegrijden of zoiets. Hè? Blazen. Ja. Voor de rest zijn we het woord een beetje kwijtgeraakt. Maar dat is wat het is. Het gaat over iets met kracht doen. Paulus blies nog, wat blies hij ook alweer?
Dreiging en moord.
Dreiging en moord, ja. Dank je broeder. Ik wil me niet te binnen schieten. Hij blies dreiging en moord. Vind je in geen enkel orkest vind je dat terug. Dan blazen ze andere dingen. Maar hij blies. En nou weet je waarom het blazen is. Hè? Het gaat over toch krachtig iets doen. En destructief, verwoestend namelijk. Dat hangt dan weer samen met het krachtig ademen dat daarmee gepaard gaat. En noem maar op. Hè. Maar Mephibosheth, het wegblazen, het stuk smijten van schande. Want schande, boosheid, is in de plaats gekomen van Baal. Oorspronkelijk heette de man Meribbaal. En Merib betekent zoveel als strijder van. Of verdediger van, advocaat van, kan ook nog. Waarbij onduidelijk is of de naam vertaald zou moeten worden met verdediger van Baal. Of Baal is mijn verdediger. Betekent het Baal strijdt voor mij of ik strijd voor Baal. Maar dat doet weinig toe. Doet er nou weinig toe. Het meest voor de hand ligt dat aangezien het kind een naam krijgt, dat er gezegd wordt, hij zal een strijder zijn voor Baal. Dan moet ik er meteen bij zeggen dat Baal, de naam Baal, in de Bijbel wel degelijk van oudsher gebruikt wordt voor de Heere God. Want het woord betekent gewoon Heer. Het probleem is echter dat het ook de aanduiding was van, ik weet niet hoe lang, maar in ieder geval het was de aanduiding van een van de goden, de oppergod eigenlijk, van de, hoe heet het eigenlijk in de Bijbel?
Hè?
Ja, maar dat is de god van de Fenicius, hoe moet ik het anders zeggen? Ik zou het niet weten. Koning van Tyrus en Sidon, of wat het maar was. En dat was dezelfde, bovendien, die later gediend werd door heel Israël in de praktijk. Dat was een heel eind verder in de geschiedenis. Nou ja, niet zoveel verder. Dat is na de dood van Salomo, dan ben je vanaf hier ben je 73 jaar verder dus. 74, 75, wat het maar is. Na de dood van Salomo werd het rijk verdeeld in 2 en 10 stammen, noemen we het populair. En de koning van de 10, Jerobeam, ging meteen over tot een Baaldienst. Waarmee hij natuurlijk goede maatjes bleef met met de koningen van de Libanon, van Tyrus en Sidon, met de Feniciërs, met wie trouwens David al goede maatjes werd, en Salomo was dat überhaupt, en Jerobeam bleef het, want ze praktiseerden in Israël de godsdienst van die Feniciërs, en daarop bleef het bij elkaar. Vandaar dat je dan ook over heel de wereld, ja, ik vraag me af hoe nauwkeurig ik het moet zeggen. Maar vandaar dat je over heel de wereld herinneringen vindt aan Baal. En dan zegt men, ja, er zijn de Feniciërs hier geweest. Want Baal was de god van de Feniciërs. Ja, leuk hoor. Maar ieder die zijn Bijbel kent, weet dat Baal de god was van Israël in de praktijk. Want ze dienden de Baal. En ze hadden, weet ik hoeveel honderden Baalpriesters, weet u nog? Ze hebben dat nog even gedaan, tot aan de ondergang van het Rijk. Dat wil zeggen, zolang dat tienstammenrijk bestond, dienden ze de Baal. En voor zover er waren die trouw wilden blijven, exclusief aan Jehovah, aan de Heere God, vestigden zij zich onder de 2 stammen van Israël. Vermeld de geschiedenis ons. Ik bedoel de Bijbelse geschiedenis. Daar staat het allemaal in. Hè? En verder vind je Baal. Nou ja, de hele wereld over eigenlijk. Want die Fenicius hebben die god ook geëxporteerd. In de klassieke literatuur, met een knipoog, die klassieke literatuur, kom je tegen Belenos. Bij Belenos, maar Belenos komt ook maar gewoon van Bel. En dat is Baal. En dan heb je natuurlijk nog Belsazar enzovoorts in Mesopotamië. Maar het is sowieso altijd diezelfde Baal. En dat maakt het vervelend, want Baal is, betekent gewoon heer. In de zin van meester. In de zin van degene die men dient. Wiens slaaf eigenlijk, wiens knecht, men is. En wat er gebeurd is, dat weten wij zeker, omdat het ons verhaald is geworden in de Joodse traditie. En omdat daar ook uitgebreid onderzoek naar gedaan is. Wat er gebeurd is, is dit. Dat in de samenstelling van het Oude Testament, in de redactie van het Oude Testament, hetgeen dan in hoge mate gebeurd is in de Babylonische ballingschap. En daarna heeft men gedaan, heeft men de naam van Baal uit de Bijbel verwijderd en vervangen. Althans daar waar Baal inderdaad fungeert als naam. Want zegt men, dat is een afgod en dat kunnen wij niet doen. En inmiddels blader ik naar Hosea 1. Ja, Hosea 2. Waar gesproken wordt over, nou ja, gemakshalve zeg ik dan maar, de uiteindelijke toekomst van Israël, wanneer het tot bekering komt en alsnog de Heer zal dienen, onder een nieuw verbond en in een nieuw huwelijk. Waar de Heer immers zegt, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid en in gerechtigheid en in gericht, dat is vers 18. Maar er staat in vers 15, het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, dat gij noemen zult, dat gij mij noemen zult, mijn man. Uiteraard in de zin van echtgenoot. En mij niet meer noemen zult, mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen. Zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Dit hebben de Joden tamelijk letterlijk opgevat en ook wat smal als u mij vraagt. En als gevolg daarvan hebben ze die naam Baal vervangen systematisch door Boset. Dat is dus later gebeurd. Waarna dan eventueel de vraag overblijft of we dus namen als Mephi Boset en Isboset, of we die namen als geïnspireerd moeten beschouwen? Of zijn die namen pas opgeschreven later in de dagen van de Babylonische ballingschap en daarna om Baal uit die namen te verwijderen? Mijn antwoord daarop is, ik weet het niet. Dat het later gebeurd is, dat maakt mij niks uit. Dat kan toch ook geïnspireerd zijn? Bovendien, hoe dat ook zij, ze hebben het niet al te rigoureus gedaan. Want hoewel wij lezen over Isboset, lezen wij elders, hij heette wel degelijk Isbaal. En we lezen over Mephiboset en we lezen elders dat hij wel degelijk heette Merebaal. Dus we blijven toch met beide namen zitten. Maakt ons verder ook niet uit. Niet echt tenminste. En wat Hosea 2 betreft, maar ja, dat is mijn onderwerp natuurlijk niet. Maar lees hem nou eens even zonder al die ballast. Dan staat er dat de Heer zegt, gij zult mij noemen mijn man. En niet meer mijn Baal, niet meer mijn Heer die ik dien. We praten over een huwelijk, hè. Want dat staat in vers 18. En we lezen over Sarah, ze noemde haar man Heer. En daarna heeft in ieder van ons twijfels aan dat huwelijk. Nou ja, vragen erover, zal ik maar zeggen. Wat was dat voor een huwelijk? Als Abraham alleen maar de heer was van Sara, dan was Sara in de praktijk zijn slavin. En dat was nou ook weer niet zo.
Nee, dat was niet, want hij doet op een gegeven moment wat Sara zegt.
Ja, dat moet hij ook. Dat moest hij ook, ja. Ja. Dus het is onder omstandigheden dat dat een rol speelt. En ik zou hier niet meteen aan de Baal denken. Ik niet tenminste in dit vers. Maar gewoon aan het idee, gij zult mij noemen mijn man en niet meer mijn Baal, namelijk mijn heer. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen. Ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen. Baals.
Maar meer dus.
Ja, dat klopt dus niet.
Waar ben je opgegaan?
Er waren wel meerdere Baalbeelden, maar er was maar één Baal. Het is de oppergod namelijk. Nou ja, de Fenicische variant van de oppergod, van de zonnegod eigenlijk. Met daarnaast ook nog één godin.
Hè?
Ja, ja, ja.
Maar Baal wat daar wel met een hoofdletter geschreven heeft, is 16.
Ja, dat maakt me al helemaal niks uit, want hoofdletters bestaan niet, hè. In het Hebreeuws sowieso niet, nee. In heel de Bijbel eigenlijk niet. Dus, ik zal de namen der Baals, der heren van haar mond wegdoen. Dat betekent in de praktijk ook maar gewoon. Ik zal de namen van al die heren die Israël in het verleden gediend heeft, al die mannen met wie ze het heeft aangelegd, Jeremia 3. Je weet wel, er wordt Israël toch beschreven, de beide huizen van Israël trouwens, als, nou ja, laten we het netjes zeggen, dan ontrouwe vrouwen die het met andere mannen aanleggen, andere goden. Maar je kunt andere goden aanduiden als andere heren en dus als andere Baals. Het neemt niet weg dat wij zijn hier in Hosea. En Hosea gaat eigenlijk exclusief over de 10 stammen van Israël die altijd beheerst werden door de Baaldienst. En niet door de dienst aan Jehovah. Dus de naam Baal met hoofdletter ligt voor de hand. Maar als meervoud is, gaat het niet meer alleen over die ene. In ieder geval, de Joden hebben gedacht om de namen van de Baals dus weg te doen. Of de naam Baal of de namen Baal uit de Bijbel weg te doen. En ze hebben dat vervangen in het algemeen door Boset. Dat is het verhaal. Schande. Want Baal is een schande. Dat is het hele idee.
Maar het komt van de zonnegod. Baal.
Ja, Baal is een zonnegod, ja.
Want Allah is toch een maangod.
Ja, dat klopt, ja. Maar dan nog. Ja, moet ik naar de islam uitleggen? Allah was één van de goden van die Arabische volkeren. Maar toevallig wel de specifieke god van die stam van Mohammed. En u weet, de Arabieren zijn verdeeld in ontiegelijk veel stammen. Net als de kinderen Isaacs, overigens. En Allah was dan de god van. Nou ja, goed. En die is dus met de reizen van de macht van Mohammed. Is Allah geworden tot de oppergod. Zo werkt dat. Bovendien, zelfs christenen leren in onze dagen. Die hebben de verdorie geleerd. Die leren dat Jehovah de een of andere Edomitische woestijngod was. Ook van een of ander stammetje. En dat Mozes, of wie het maar was, hem geïmporteerd heeft in Israël. En hem gepromoveerd heeft tot oppergod. Dat is het verhaal. Ja, broeder, maar een beetje protestantse zogenaamde PKN'er theoloog, die gelooft dat, hoor. Het zou mij niet verbazen als dat gewoon in een van die inleidingen tot nieuwe Bijbelvertaling gewoon allemaal staat. En dan heeft men de tekst erbij, want waar komt Jehovah ook alweer vandaan? Ja, dat staat toch in de Bijbel? Dat de Heere kwam uit Bosra, uit Edom. Dan zeggen ze, nou, dan is het een Edomitische god, daar ergens uit die woestijn. En daar heeft Mozes hem vandaan gehaald. En hem tot God van Israël verklaard. Want, denken die theologen, godsdienst is wat opgelegd wordt, wat uitgevonden wordt, wat ontwikkeld wordt door lui die theoloog zijn. Die heten dan theoloog. En die vinden... dat loog is een beetje vermakelijk, maar dat geldt altijd. Hè. Er zijn meer logen en het is allemaal vermakelijk. Maar dat is het idee. En ze zeggen, nou ja, Mozes als theoloog heeft dat ontwikkeld. En heeft er een wet bij verzonnen enzovoort. Is geëvolueerd en dat is langzamerhand in de loop der eeuwen is dat ontwikkeld geworden. Ze hebben ooit gezegd, dat is pas gebeurd in de Babylonische ballingschap. In mijn jeugd werd dat geleerd. Dat is in de Babylonische ballingschap. Inmiddels zijn we het een jaar of 4, 5 verder. Zijn we net verder. En nu heeft men uitgevonden dat inderdaad niet houdbaar is, dat standpunt. Maar nu heb je dus het verhaal van, ja, het stamt wel uit de oudheid, maar het is in de loop der tijd ontwikkeld. En de Bijbel, voordat die Bijbel helemaal was wat wij nu hebben, is die beïnvloed geworden en gecorrigeerd geworden en samengesteld. En andere handschriften zijn er, verhalen zijn er intussen gevoegd. Wij weten precies welke en waar. Nou ja, goed, enzovoorts. En zo vind je een voortschrijdende ontwikkeling van de theologie en van het godsbeeld in de Bijbel. En wat eerst eigenlijk geen rol speelde, namelijk Jehovah. Kom je namelijk in Genesis 1 niet tegen. Jehovah niet. Nee. Maar dat komt dan in Genesis 2 even, maar en later komt dat pas. En daarna lees je dat in de dagen van Abraham pas de naam Jehovah gebruikt werd. En anderen zeggen, nee, het was in de dagen van Enos toch al. En dan zeggen ze, nou ja, het was bij Enos, maar daarna is men het vergeten. En toen bij Abraham weer. En Mozes wist het trouwens ook niet. Toen moest de Heer vragen hoe die heet. En dus, nee, maar dat is serieuze theologie wat ik u nou sta op te hangen, hoor. Dat is, ja, maar goed. Het is zo ontwikkeld geworden in de loop der tijd. Maar ja, doe maar.
Doe.
Hè? In Semitische volkeren van oudsher gaat het om de maan. Die hebben de kalender ook aan de maan hangen, namelijk. En met een maankalender is heel vreemd, heel onhandig. Bovendien, omdat je daardoor krijgt het verschuiven van de seizoenen. Maar dan ben ik ver bij 2 Samuel vandaan. Je hebt een maankalender en een maanjaar duurt 354 dagen ongeveer. Dus 11 nog wat. 11 en een derde dag geloof ik, ik weet het nou niet meer uit mijn hoofd. Korter dan een zonnejaar. Dus elk jaar schuift kerstfeest dan 11 dagen op. En dat geeft niet, maar oogst en alles. En de tijd van het zaaien en de 11 steden tocht schuift allemaal. Ja. Schuift allemaal elk jaar 11 dagen op. Dat betekent dat je in 3 jaar al een maand verschoven bent. Dus dat is heel onhandig. En dat is wel aardig om er nu eens een keer op te wijzen. Dat betekent dus dat ze weliswaar een maanjaar hanteerden, maar toch een systeem hebben bedacht in de loop der tijd om dat te corrigeren. Het moet toch naar een zonnejaar teruggebracht worden ongeveer. En het wordt gedaan met schrikkeldagen, maar meer nog met schrikkelmaanden. En dat kan ik dan nu ook meteen even zeggen, het verklaart waarom zoveel van die grote, van die megalithische structuren die wij kennen uit de oudheid, zoals bijvoorbeeld, het weet iedereen, Stonehenge. Dat soort constructies, we hebben het niet over de Maya's, die zijn in onze dagen zeer populair. De Maya-kalender, maar goed. Maar dat dit soort constructies van opgerichte stenen in bepaalde figuren, dat wij al gauw vaststellen, die zijn astronomische centra. Die zijn gericht op de Nou ja, soms op sterren, maar meestal is het zeg maar toch wel gewoon op de zon en de tijd van de opkomst van de zon. En het hele punt is gewoon dat op de dag dat het zonlicht, dat licht van de zon bij opgang precies van hier door die opening valt, daar op die steen of weet ik veel wat. Dat is dan het tijdstip van voorjaar, van de voorjaarseveningen. Dat dag en nacht even lang is. Dus officieel bij ons zou dat moeten zijn 21 maart zo ongeveer. Weet u wel. Want dan laten ze dus een nieuw jaar beginnen. Het maanjaar. Het is wat lastig, maar zo gebeurt dat. En, maar je begrijpt dat men dit soort observatoria nodig had om de jaartelling en om zelfs de dagtelling, om het seizoen op orde te houden. Want anders vraag je, waarom moet het allemaal? Maar dat is hiervoor, anders heb je geen kalender. Je moet ergens op eiken. En dat gebeurde dus op deze manier. Maar ze hadden een maanjaar, ontleend ook aan een maangod. En ik denk dat het iets van doen heeft. We moeten dringend passeren, wat sta ik hier toch weer te vertellen allemaal. Het heeft iets van, kijk, de zon is mannelijk. Ja, niet in alle talen, maar ik heb het niet over talen. Ik heb het gewoon over begrip. De zon is mannelijk, de maan is vrouwelijk. De zon geeft, de maan ontvangt. De maan reflecteert, zoals de vrouw de heerlijkheid is van de man. Dat staat in de Bijbel. Ik zeg het er maar bij, anders word ik daarom lastig gevallen. En dan zeggen ze, maar jouw vrouw dan? En dat gedoe altijd. En dat zeg ik niet, dat staat gewoon in de Bijbel. Dat weet ook iedereen. En het verschijnsel van de cycli van de maan. Cycli van de zon kennen we niet. Cycli van de maan. U weet wel, de maan die er niet is. En dan is hij er ineens. En dan komt hij op en is hij vol. Dan is het prachtig enzovoort. En daarna zakt hij weer terug. Dat wil zeggen, wordt hij weer klein. Dus het heet afnemende maan. Een laatste kwartier. En wat het maar wezen mag. Dat weet iedereen. Behalve wij moderne westerlingen, dit is een uitbeelding van de vrouwelijke maanstonden. De cycli van het vrouwelijke, het heeft van doen met de vruchtbaarheid. En in het leven gaat het nou eenmaal om de vruchtbaarheid. Niet alleen volgens meneer Freud, dat ik altijd een vreemde naam gevonden heb, maar vooruit. Kon hij ook niet helpen. Maar in het leven gaat het om die vruchtbaarheid. En die vruchtbaarheid wordt inderdaad uitgebeeld in de maan. En in die volkeren waar de vrouwen redelijk in ere werden gehouden, had men dus een maankalender en bovendien een moedergodin. Naast Baal is dat dus Astoret of Astarte, of hoe ze maar genoemd wordt bij gelegenheid. En bij de Romeinen de Magna Mater, en zo is het tot ons gekomen. En ook bekend met name ook uit de Keltische traditie, maar het stamt ook van de Feniciërs eigenlijk nog. Maar het hele idee van het goddelijke van de vrouw, het is dus tegenwoordig populair in, in feministische kringen. En bovendien in kringen waar vrouwen, vooral lesbische vrouwen, broeder, je mag het niet zeggen, maar ik zeg het gewoon toch. Vrouwen die eigenlijk helemaal geen man willen. En die voor. Penisnijd, dat woord kent u toch ook of niet? Je zal het niet geloven, maar dat komt uit de psychologie. Maar toen maar weer. Maar vrouwen die hadden graag gezien dat ze geen man nodig hadden en toch kinderen konden voortbrengen. Bij hen is die Magna Mater, die grote moeder Astoret, zeer populair. Altijd geweest. Ze is later vervangen door Maria uit de Bijbelse geschiedenis. De vrouw die geen man nodig had om toch. Jazeker wel. Dat leeft allemaal nog. Dat is, al die oude afgodische dingen, occulte zaken feitelijk, die spelen tot in onze dagen nog steeds een rol. En steeds belangrijker ook bij Compliment, als aanvulling op de zogeheten ontkerstening. Waar het christendom verdwijnt, valt men vanzelf terug naar wat daarvoor was.
Heiligdom, ja.
En dat is dit met name, ja. Ene zonnegod, wordt niet voor niks gesproken over zonaanbidders. Maar ook de maangod, dat wil zeggen de vrouwelijke godin eigenlijk. Die twee bij elkaar. En dat vind je in de geschiedenis van Israël hierna ook. Hè? Nou ja, in de dagen van David komt dat eigenlijk al binnen. Via de associatie met Tyrus en Sidon. En Israël, althans de 10 stammen. Dat Israël is er nooit van afgekomen. Juda nog net wel. In, notabene in de Babylonische ballingschap. Sindsdien hebben ze geen andere goden meer gediend. Niet letterlijk, nee. Maar toen diende ze Jehovah maar ineens onder een eigen wettisch systeem. En daar was de Heer ook al niet blij mee. Maar het wacht is uiteindelijk dus op dat nieuwe verbond. Dat was Hosea 2 dus. Wacht is op het nieuwe verbond wanneer de ideale relatie tot stand gebracht zal zijn tussen de Heer en Israël. En wat ons betreft, die ideale relatie die is er. Want wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen, Efeze 5. We leven in gemeenschap met hem. En noemen hem Heer en toch zijn we vrij.
Ja.
Maar het woord Baal is dus inderdaad belast geworden door het misbruiken van het woord als naam voor die heidense god en zelfs heidense goden. Dat is het. We gaan terug naar 2 Samuel 4. Naar vers 5. En de zonen van Rimmon, de Beerotiet, Rechab en Baena gingen heen en kwamen ten huize van Isboset, officieel de koning dus, als de dag heet geworden was en hij lag op de slaapstede in de middag. Dat is niet abnormaal. Dat is siesta, dus de heetste deel van de dag, dan wordt er gerust. Want dan zijn de winkels dicht en weet je veel wat. En ze kwamen daarin tot het midden des huizes. Zullen de tarwe halen. Dat als, dat, ik zie de noodzaak van als niet in. Hè. De vertalers hebben ervan gemaakt, ze deden alsof ze tarwe gingen halen. Maar er was ook al geen reden toe om te doen alsof. Dus ik denk dat het is dat ze tarwe gingen halen. En zij sloegen hem aan de vijfde rib.
In de buik.
Ja, dat wordt langzamerhand een gewoonte, denk ik, hè, hier in Samuel. En Rechab en zijn broeder Baena ontkwamen. Want zij kwamen in huis als hij op zijn bed lag, in zijn slaapkamer. Nou ja, in het vertrek waar hij sliep. En sloegen hem en doodden hem en hieven zijn hoofd af. En ze, nou ja, als bewijsmateriaal, hè. En ze namen zijn hoofd en gingen heen de weg op het vlakke veld de ganse nacht. Dus ze kwamen gewoon bij Isboset. Dat zal maar niet een woonhuis geweest zijn, maar kennelijk een opslagplaats. En waarschijnlijk ook een opslagplaats voor het leger. Want Baena en Rechab waren immers legeraanvoerders. En tarwe hebben ze nodig voor de, weet ik veel, voor de consumptie. Of weet je veel waarvoor allemaal. Maar ze vonden daar Isboset in elk geval. Die lag te slapen en zij doodden hem. Dat hebben ze aardig bedacht natuurlijk. Want dit was de gelegenheid om een keer te brengen in de hele situatie. Namelijk door een einde te maken, inderdaad definitief aan het huis van Saul, zodat David koning zou worden. Hetgeen ook inderdaad gebeurde. En die vijfde, daar hebben we het alles over gehad. Rib staat er niet, dat weet u langzamerhand. Er staat Gomes. Dat wordt vertaald met sterk zelfs. Volumineus. Dapper. Maar het is de buik. Dat wat vooruit steekt. Heel dapper. En volumineus. Ja, je moet een beetje begrip voor die woorden hebben. Maar het is inderdaad een buik, dat blijkt ook uit de beschrijving zo hier en daar. Maar het is ook het woord voor vijf. En dus eventueel de vijfde. Vandaar dat ze de vertalers met deze oplossing zijn gekomen aan of onder de vijfde rib. Daar zou je buik dan zitten, maar ik heb mijn ribben nooit geteld, dus ik weet het eigenlijk niet. Klopt dat? Ook niet. Is niet de vijfde? Nee, hè? Dacht ik ook. Ja, ik weet het ook niet. Maar het is algemeen bekend. Het gaat over de buik. De laatste keer dat er staat dat iemand getroffen wordt aan de vijfde rib, staat er ook bij. En zijn ingewanden kwamen eruit. En weet je veel, om het smakelijk te houden vanavond. En boeiend. Wij vonden dat al eerder, want Asahel, familie van David, werd gedood door Abner. U weet u nog, dat was in hoofdstuk 2, vers 23. Asahel zat Abner achterna en Abner die zegt, je moet ermee ophouden. Dat deed hij niet en toen doodde Abner hem. Vervolgens in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 3, vinden we dat Joab, de broer van Asahel, alsnog Abner dood. Eveneens staat er dan aan de vijfde rib, dat is vers 27 van hoofdstuk 3, één bladzijde eerder dus. Nu zijn we in 2 Samuel 4, vers 6. Dan wordt Isboset, weer familie van Saul dus, gedood door Baena en Rechab. En later in 2 Samuel 20, dat duurt nou nog even, maar in 2 Samuel 20 doodt Joab, die van David dus weer, die doodt Amasa. En Amasa was bij die gelegenheid de legeraanvoerder van Absalom. Maar Absalom heeft in de Bijbel dezelfde profetische betekenis als Saul. Dat wil zeggen, een man schoon van gedaante enzovoorts. Een heel aardige man, die bovendien claimde dat hij beter recht sprak en sneller recht deed dan David. En dat soort dingen. En hij meende dat hij koning moest zijn boven David, al was hij dan een zoon van David. Die Absalom dus, maar Absalom is een beeld van de wet, precies ene. En je krijgt dus ook dat als Absalom dan uiteindelijk doodgevonden wordt, dan is David weer in rouw. Dit geval, het is een zoon, maar niet tenminste een rivaal. Maar het is de herhaling van de geschiedenis, min of meer. Maar ook dan is er sprake van, hij wordt gedood aan de vijfde rib. En daarmee hebben we alle schriftplaatsen gehad. Dus alleen in dit verband hier. In verband met het koningschap van David tegenover Saul en uiteindelijk tegenover Absalom. Zodat ik dan toch het idee heb dat dat begrip vijf niet voor niks gebruikt wordt. Het had er niet gebruikt hoeven worden, je kan het ook anders beschrijven. Maar hier is het steeds aan de vijfde rib of wat het maar was, Gomes. Maar dat het verband legt met een vijf, dat lijkt mij duidelijk. En ja, ik denk bij vijf in het algemeen aan geestelijke zaken, onzienlijke dingen. En als er iets bijzonderder moet, dan wordt het toch altijd vijf als uitdrukking van genade. Die kracht namelijk, die ontwikkeld wordt niet vanuit de zienlijke wereld, maar vanuit de onzienlijke wereld. Het is niet voor niks dat onze vijfde bedeling heet de bedeling der genade. En voor zover er handboeken zijn, die zijn er hoor, handboeken met betrekking tot getallen in de Bijbel en hun betekenis, lees je daar gewoonlijk in dat vijf staat voor genade. Ik vind het net iets te specifiek, want meestal zijn die begrippen wat breder en wat dieper. En van vijf zei ik al, vijf staat voor verborgene dingen, geestelijke dingen. Maar de uitwerking daarvan is inderdaad genade. Als die kracht Gods tot ons komt, ook vandaag, die onzienlijke kracht Gods, dat is die genade, die kracht Gods die namelijk in onze zwakheid volbracht zal worden. Ik ben natuurlijk nu bij 2 Korinthe 12, geloof ik, waar de Heer tot Paulus gezegd had. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Over die dingen gaat het dan. Ik denk dat het hier ook een rol speelt. Want als je bij vier bent, ben je nog bij de stoffelijke dingen en dus bij de wet en de heerschappij van de wet. Maar die moet plaatsmaken voor de vijf, voor de genade. En daarmee de genade van het nieuwe verbond enzovoorts. Als u zegt, ik vind het vergezocht, zeg ik, ja, dat zal wel. Dan slaan we dat verder weer over en dan zeggen we, nou weten we niet waarom dat steeds hier zo geformuleerd wordt. Maar het is natuurlijk toch opmerkelijk dat er elke keer dat staat, hè? Die vijf. Bovendien, die vijf kwamen we al eerder tegen vanavond, namelijk in vers 4. Jonathan, Sauls zoon, had een zoon die geslagen was en bij de voeten. 5 jaren was hij oud als het gerucht van Saul en Jonathan uit Israël kwam. Dus dan vind je de vijf sowieso genoemd in verband met deze dingen. Saul wordt gedood en Mephibosheth is 5 jaar oud op dat moment. Zie? En dan vind je precies hetzelfde beginsel. Dus het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee heerschappij van genade. Later, als we bij Absalom komen, dan struikelen we er ook wel weer over. Dan staat er dat Absalom tot het volk zegt, als er recht gedaan moet worden, kun je beter niet naar mijn vader gaan. Die is een beetje traag daarmee, met recht doen. Kom maar bij mij. En dat klopt natuurlijk aardig, want David staat eigenlijk voor het nieuwe verbond. Daar geldt genade. Daar heerst genade. En recht of wet speelt daar niet zo'n rol, zal ik maar zeggen. Ik wil niet zeggen dat het geen rol speelt, maar in principe niet. En recht wordt en dus handhaving van de wet en uitvoering van de wet wordt toegeschreven aan Absalom. En dat is inderdaad zo dus, hè, profetisch. Maar goed, dat moet maar even wachten tot, wat is het, hoofdstuk 18, geloof ik. In elk geval, deze twee mannen nemen het hoofd van Isboset, Isbaal mee. Ze namen zijn hoofd en gingen heen de weg op het vlakke veld de ganse nacht. Dat vlakke veld is precies wat je denkt dat het is, hoop ik. Het vlakke veld is Araba in het Hebreeuws. En de Araba, en dus het vlakke veld, is eigenlijk niet een vlak veld. Araba betekent niet vlak veld. Het betekent ook niet woestijn, hoewel het in alle handboeken staat. Het is niet zo, het is domweg niet waar. Ik las zelfs kort geleden nog dat een van de naslagwerken dat erbij stond, het onvruchtbare vlakke veld, maar gewoonlijk dat van de Jordaan. Onvruchtbaar, daar groeit altijd wat, want daar is water. Daar gaat al het water naartoe, uit het land. Dat loopt af naar het Jordaandal. Dat is nou juist altijd begroeid. Daar huizen dus ook de wilde dieren enzovoort. Want het is een plek waar ze zich konden verbergen in het groen enzovoorts. De Araba. Nee, Araba is ons woord graf. Het is namelijk niet een A aan het begin, geen Alef, het is een Ayin. Aan het begin, dat schijnt te zijn onze klank, NG. Klank, maar als die harder wordt, wordt het dus een G in ons woord graf. En hij kan nog harder worden, wordt het een K. En dan krijg je het woord kraai. Nou, dan valt de laatste letter zwak weg, want dan is de eerste hard geworden, kraai. Maar een kraai is een beeld van de dood. Of, andersom, de laatste letter wordt hard en de eerste wordt zacht, dan heb je een raaf. Oefen maar eens wat, een kraai en raaf is gewoon hetzelfde woord. Alleen bij raaf is die NG-klank niet hard geworden, maar verdwenen. Dat is in het Hebreeuws algemeen zo, want niemand spreekt er meer uit. Dat wordt weggelaten. Wordt gedaan alsof het een alef is of zelfs helemaal niks. En dan begint het woord dus met een R. Maar als compensatie wordt de laatste letter hard. De B. Dat had een V kunnen zijn. Want een B is een V of een Hela had de F. En dan krijg je dus raaf. Maar kraai en raaf is eigenlijk, is etymologisch hetzelfde woord. En het komt van dit araba. Het is grube in het Duits. Grube. Araba. Bij ons is die zachter geworden, is het graf. Het is een beeld van de dood. Heel het Jordaandal. Vanaf een eindje noordelijk van het meer van Galilea tot... nou ja, tot Aqaba aan toe eigenlijk. Tot aan de Rode Zee aan toe. Tot aan de Schelfzee. Heet de Araba. En het ligt... Dat is de Syrisch-Afrikaanse slenk, ja. Die slenk is dat. Waar Israël zo vaak doorheen moest trekken. Eerst al door de Schelfzee, want die kloof, die Araba, loopt feitelijk door tot in Afrika. Eigenlijk helemaal tot Zuid-Afrika, tot in de Drakensberg aan toe. Maar, toch maar, ga ik niet uitleggen. Maar Israël trok door de Schelfzee, dan trokken ze al de Araba, die vol met water staat daar natuurlijk, trokken ze over. En later in een tocht naar Israël trokken ze door de Araba, zuidelijk van de Dode Zee en langs de Dode Zee overigens. En nog later trokken ze door de Jordaan. Dat is weer de Araba, maar ben je weer eentje noordelijker, de stroomt de Jordaan nog. En in dat gebied vind je ook dat Johannes de Doper doopte in de Jordaan. Dat is dus in de Araba, in het graf. Dat is wat het is. He? Dat is ook waar die bijl verdween en weer kwam bovendrijven trouwens. Als je mij vraagt, dezelfde plek als waar Johannes doopte. En waar Elia en Elisa de Jordaan doortrokken, heen en terug. Nou ja, Elia kwam niet terug, maar Elisa wel. Hè? En twee keer weken de wateren van de Jordaan. Dus drie keer bij elkaar. Samen met de doortocht door de Jordaan. En dan nog een keer dat het ijzer kwam bovendrijven. En dus allemaal in de buurt van de Allenby Bridge van tegenwoordig. Tegenover Jericho, zeg maar. Daar Gilgal eigenlijk. Iets zuidelijker. En dan heb je nog dat ze een keer, dus in de geschiedenis van Richteren nog, bij de veren over de Jordaan. Dus het ging over Sibbolet en Sibbolet, weet u nog. Was ook zoiets. Maar doet er allemaal weinig toe. Wat het doet is dat wat vertaald wordt met vlakke veld in de Statenvertaling, is die Araba. En het is de natuurlijke weg van noord naar zuid. Ook vandaag. Er dwars doorheen, omdat het horizontaal loopt. Logische wijze. En hier gaan deze lui vanuit het gebied van Benjamin, waar het allemaal precies was, gaan ze dus naar het oosten, namelijk naar het vlakke veld, de Araba, en trekken dan naar het zuiden om daarna weer het land inwaarts te trekken naar Hebron, want Hebron ligt in het zuiden van Israël. Nou ja, in het gebied van Juda. En daar huist David. En daar is David koning over Juda vooralsnog. Maar wat uitgebeeld wordt, is natuurlijk toch de dood. Dat is wat een vlakke veld is. En via de dood opnieuw een uitbeelding van einde van het oude verbond. Door de dood van de Heer Jezus. En ook doordat wij met hem geacht worden gestorven te zijn enzovoorts. We zijn allemaal door de Jordaan getrokken, als het goed is. Van een oude schepping naar een nieuwe schepping. En van een oud verbond naar het nieuwe verbond. En dan vers 8. En zij brachten het hoofd van Isboset tot David te Hebron, als bewijs van dat Isboset dood was, uiteraard. En zeiden tot de koning, zie, daar is het, voilà, het hoofd van Isboset, de zoon van Saul, uw vijand, die uw leven zocht, die uw ziel zocht. Alzo heeft de Heer, mijn Heer de koning, te deze dagen wraken gegeven van Saul en van zijn hand. Je had eerst in het vorige hoofdstuk Abner uit Benjamin van het huis van Saul, die aan David het koninkrijk komt aanbieden. En Abner sterft. En hier vind je deze mensen, deze twee uit Benjamin, die de dood van Isboset, de zoon van Saul, komen melden. Maar het gaat over precies dezelfde gedachte. Alzo namelijk heeft de Heere, de koning, te deze dagen wraken gegeven van Saul en van zijn zaad. In derde instantie dus. Maar David antwoordde Rechab en zijn broeder bijeen naar de zonen van Rimmon de Beerotiet en zeiden tot hen: zo waarachtig als de Heere leeft, die mijn ziel uit alle benauwdheid verlost heeft. Let op wat hij zegt. De Heere verlost mij uit alle benauwdheid. Dat wist hij, dat de Heer dat doen zou, sinds hij door Samuel jaren geleden gezalfd was. De Heer had het beloofd, dus de Heer zou hem uitredden. Dat is ook wat je dus in die psalmen leest, hè. Psalmen die voor een deel in deze tijd geschreven zijn. Ja. Hij heeft mijn ziel uit alle benauwdheid verlost, terwijl ik hem die mij boodschapte, zeggende: zie, Saul is dood, daar hij in zijn ogen was als een die goede boodschap bracht, nochtans gegrepen en te Ziklag gedood heb, hoewel hij meende dat ik hem bodenloon zou geven, hoeveel te meer wanneer goddeloze mannen een rechtvaardig man in zijn huis op zijn slaapsteden hebben gedood? Nu dan zou ik zijn bloed van uw handen niet eisen en u van de aarde wegdoen. En David gebood zijn jongens en ze doodden hen en hieven hun handen en hun voeten af en hingen ze op bij de vijver te Hebron. Maar het hoofd van Isboset namen zij en begroeven het respectvol in Abners graf te Hebron. Teruggrijpend op hoofdstuk 3, vers 32. Waar zij Abner te Hebron begroeven. De familie, in elk geval, allemaal van het huis van Saul. Dat wil zeggen, David zegt: de Heer die verlost mij uit alle benauwdheid. Daar hebben jullie niet voor nodig om Isboset te doden. En hij zegt: het is een laffe daad bovendien om iemand te doden op zijn slaapsteden. En dat blijft natuurlijk zo, ja, het was uit het huis van Saul en dat was van God ooit gegeven. En het respect dat David had voor Saul, dat vind je hier nog steeds uitgedrukt. Hij heeft ook respect voor Isboset. Hij had deze mensen niet nodig om hem dat te brengen. Bovendien beschrijft hij ze als goddeloze mannen in vers 11. Hoeveel te meer wanneer goddeloze mannen een rechtvaardige man in zijn huis op zijn slaapsteden hebben gedood. Waar het om gaat namelijk is dat men zich aan David zou onderwerpen omdat de Heer, omdat men weet dat de Heer David tot koning gesteld heeft, al jaren terug. Dat komt hierna in hoofdstuk 5 weer aan de orde, overigens. Waar namens Israël tot David gezegd wordt, of waar Israël tot David zegt dat ze weten dat de Heer hem gesteld heeft om voorganger te zijn over Israël. Dat staat in hoofdstuk 5 vers 2. Kortom, dus algemeen bekend. Maar het was niet nodig om voor dat doel dan eerst Saul of het huis van Saul of de zoon van Saul ter dood te brengen. Dat is waar het over gaat. En het is de uitdrukking van wat we al vele malen eerder zijn tegengekomen natuurlijk. De uitdrukking van De relatie feitelijk tussen oude en nieuw verbond. Het nieuwe verbond is van Gods wegen gegeven, maar het oude ook. En het, als aan het oude verbond een einde moet komen, dan moet de mens dat niet doen, dat moet God dan zelf doen. Het is niet aan ons om dat te doen. In de loop van de geschiedenis wist men dat de Heer een nieuw verbond zou brengen. Maar ze konden er ook niet op vooruitgrijpen in de zin van het oude dan maar negeren. U weet toch hoe het was met de wet, we hebben het vaker aangehaald. Hè? Er waren beloften, ik zeg het aan aanleiding van Galaten 3, waar het zo staat. Daar staat gewoon dat God heeft beloften gedaan aan met name Abraham dan, met betrekking tot zaad van Abraham, het welke is Christus, als je het snel zegt, en Paulus zegt het daar snel. En hij zegt, en er komt 430 jaar later, komt daar de wet wel bij. Maar er verandert niks aan de belofte aan Abraham. Moesten die mensen zich dan niet aan de wet houden? Het antwoord is ja, als ze bij Israël wilden horen en wilden leven, althans wilden leven in het land van Israël, het land wat de Heer hen gaf, dan in dat land zouden ze zich moeten houden aan de wet. Nou ja, voor zover mogelijk. Maar in ieder geval, het was hen opgelegd. En wie niet wilde, hoefde niet, maar dan moest hij wel het land uit. En dat zeg ik zo, en ik kan het makkelijk zeggen, omdat de Joden tot vandaag, de orthodoxe, mind you, omdat de orthodoxe Joden tot vandaag precies diezelfde gedachten zijn toegedaan, zeker de lui in Israël, in de huidige Joodse staat, want die, als die de bloemetjes willen buiten zetten en zich even niks van de wet willen aantrekken, dan gaan ze buiten de oorspronkelijke grenzen van het land. En dan zeggen ze, en nou, nou kunnen we doen wat we willen, want hier geldt het niet. Het geldt alleen in het land. Meestal zien ze het niet zo zwart-wit, want ze komen toch niet van hun eigen dwangneurozen af, denk ik altijd dan maar. En van hun eigen gewoonte, het is toch een beetje vreemd. Maar ze veroorloven zich vrijheden, zodra ze die grens over zijn, die ze anders niet hebben. En dat is het hele punt. Wat je dus ook inderdaad ziet in de Bijbel, is dat de Heer de Israëlieten die zich niet aan de wet willen houden, niet vervolgt, tenzij dan dat ze in het land zijn. En hij zet ze eruit, eventueel. En wat er werkelijk gebeurd is, maar ja, zover zijn we, komen we hier trouwens ook helemaal niet, geloof ik. Wat er werkelijk gebeurd is. U kent toch dat verhaal van die 10 stammen die in Assyrische ballingschap verdwenen zijn? Je moet het eens natellen in de Bijbel, hoeveel volk dat was. En wat je dan vindt is dat bij gelegenheid er een staand leger was van 1,5 miljoen man. Ja, dat lijkt veel als je denkt dat Israël een land was van een stelletje rondtrekkende nomaden die zich Israëlieten noemen. Maar als je weet dat ze deel uitmaakten van die Fenicische alliantie en daar die domineerden, dan is 1,5 miljoen, ja, dat blijft veel. Maar dat is toch wel denkbaar. In ieder geval wordt het zo beschreven en niet alleen dat getal, je vindt het in delen. Uit die stam zoveel, die stam zoveel, die stam zoveel, kom je tot 1,5 miljoen. Nou goed, je vindt het misschien twijfelachtig, maar enige jaren later, nou enige decennia later, als uiteindelijk Samaria valt, definitief, en de bewoners worden weggevoerd in Assyrische ballingschap, dan, en je telt ze dan, want die gegevens staan er ook, dan kom je tot iets van 40.000 man. Waar zijn al die Israëlieten gebleven? Maar in ieder geval, wie zij waren, die andere Israëlieten, die werden dus niet weggevoerd in Assyrische ballingschap. Niettemin staat er zwart op wit dat toen die wegvoering in Assyrische ballingschap had plaatsgevonden, was er van Israël niemand meer over, alleen Juda was nog over, staat er. Dus het was einde verhaal. Waar zijn al die lui gebleven? Die anderen. Alsjeblieft. Die zijn eigen beweging het land uitgevlucht. En dat was verstandig. Want buiten het land hoefden ze niet te voldoen aan de eisen die God aan Israël als zijn priesterlijke volk stelde. Zo simpel was dat. Lees de wet nog maar een keer. Er staat dikwijls bij gelegenheid voor alle binnen uw poorten, in uw grenzen, in uw land. Zelfs van wetten, als gij in uw land zult gekomen zijn, dan zult gij, enzovoort. Want in het buitenland geldt het niet. Het was het huis des Heren, die zegt, het is mijn land en daar moet je je zo gedragen. En als je niet wil, moet je dat land niet in. Of je moet eruit. En dat is wat ze gedaan hebben dus. En dat is ook goed aantoonbaar, want de vraag waar zijn zij gebleven, is ook heel goed te beantwoorden. Maar ja, dat is nou niet aan de orde, dus dat hoef ik ook niet te vertellen. Maar het gaat maar om dat beginsel, hè. In het land golden deze dingen en men zou er zich inderdaad aan houden. Hoe dat ook zij, Isboset wordt gedood en dat betekent voor David dat de weg nu helemaal vrij is, maar David zit er niet op te wachten. David zegt, de Heer zorgt wel voor mij. Maar Israël onder het oude verbond had zich aan die wet te houden en ze konden wel zeggen, ja, maar er komt toch een nieuw verbond, want God heeft belofte gedaan aan Abraham en onder die wet worden we toch niet zalig. Dat blijft gelden. In die situatie in het land moet men zich houden aan de wet. En Saul en zijn huis is daar de uitdrukking van. En zolang die daar is, zal ik maar zeggen, en in die omstandigheid is het niet een vijand, is van de Heer gegeven en men zou er zich aan onderwerpen. En als er een eind aan moet komen, dat is terecht. Daar kun je op wachten, daar moet je ook op wachten, kun je niks aan doen en je moet er ook niks aan doen. Ik heb je vorige keer geloof ik gezegd, wij zijn geen antinomianisten, wij zijn niet vijanden van de wet. En anders was het nog langer geleden, maar ik heb het hier een keer gezegd. We zijn geen vijanden van de wet, maar wij weten dat de wet vervuld is. En daar hebben wij niks aan gedaan, we hebben niet gestreden tegen de wet of wat dan ook. Integendeel, is van Gods wegen gebeurd. En wij zouden ook niet strijden tegen de wet. Niet echt. Wat er gebeurt is andersom. Saul achtervolgt ons. Isboset achtervolgt ons. Abner achtervolgt ons, bij wijze van spreken. En het enige wat we kunnen doen is weglopen. We horen er niet bij. En daarom heet het Nieuwe Testament ook, met, juist in de Hebreeënbrief, men zou uitgaan buiten de legerplaats. In het verband van de Hebreeënbrief betekent dat primair, we zouden ons onttrekken aan de wet en de dienstbaarheid onder de wet, want daar gaat die hele brief over, wij leven onder het nieuwe verband. Dus we gaan uit naar David in de woestijn, naar Adullam of waar het maar was, En-Gedi of waar hij maar is. Of naar Hebron, waar hij maar is. Maar we vechten niet tegen Saul. En als Saul eraan komt, zal ik maar zeggen, dan verkassen we weer. Dan, zo werkt het. Dat is, ja, de kern van de kerkgeschiedenis. Ik denk trouwens dat deze dingen ook een vervolg zullen hebben. Ik zeg dat een beetje losjes, maar ik denk dat deze dingen een vervolg zullen hebben in de toekomst. Zelfs in evangelische kring wordt dikwijls gedacht dat als de Heer de draad met het Joodse volk en zeg maar met Israël weer opneemt, dat het volk dan alsnog onder de wet moet leven. Dat is niet zo. Dat is al beëindigd. Maar die strijd krijg je dus wel, dat conflict. Logischerwijze krijg je wel. Zo goed als in het verleden Joden tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus en meenden op die grond juist onder de wet te moeten leven, zoals in Jeruzalem, en zoals bij de Galaten en bij de Hebreeën, wie zij maar waren, want het doet er nou niet toe, zo zal je ongetwijfeld dat in de toekomst ook hebben. Je hebt het in het heden ook trouwens, Joden die tot geloof komen en denken dat ze nu ineens onder de wet moeten leven. Je hebt zelfs heidenen tegenwoordig die tot geloof komen, zo populair is dit. Je hebt zelfs heidenen die tot geloof komen, zoals Friezen. En dat zijn heidenen, ik heb het nog nagevraagd aan Bonifatius. Die tot geloof komen en denken dat ze Joodse gebruiken moeten houden. Zoals de Sabbat en het Loofhuttenfeest, of verhoeven ze niet. Maar het zijn vreemde ideeën, en het zijn eigenlijk ideeën die opgang gemaakt hebben, hoe heet zoiets, via de zogeheten Zevende-dags-Adventisten. Die denken dat zij de 10 stammen van Israël zijn. Dat is een wijdverbreide gedachte, broeder. Zevendaagse Adventisten, Mormonen denken dat trouwens ook. En dat is niet helemaal ten onrechte, maar ze verbinden daar de conclusie aan dat ze dan dus onder de wet moeten leven. En dat is niet zo, die is beëindigd. Dat is zeer inconsequent. En de Zevendaagse Adventisten hebben zich uitgebreid bezig gehouden met de bestudering van het profetisch woord. Maar die maken er dus inderdaad van dat de 70ste week van Daniël begint met de herinstelling, de bekrachtiging alsnog van de Mozaïsche wet over een Joodse staat. Of over een Israëlitische staat, en dat kunnen zij zelf dan nog zijn. Het is heel vaag allemaal. Maar als die lezen, hij zal veel een verbond versterken, 1 week, dan zeggen ze, hij is de Heer zelf en het verbond is de verbond der wet. En dat zal opnieuw ingevoerd worden, om zo te zeggen. En de antichrist is degene uit Daniel 7, die zal menen de wet te tijden en de wet te veranderen. En dan maken ze van, de antichrist is degene die probeert dat te verhinderen. zit allemaal een kern van waarheid in. Maar het zit er helemaal naast. De wet is beëindigd door de dood van de Heer Jezus. Maar je hebt er niks aan als je niet toch komt tot geloof in de opgewekte. Want daarmee begint dan het nieuwe verbond. En dat is in de praktijk pas het einde van het oude verbond. Zie Romeinen 8 vers 2. De wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. In de praktijk pas. Geldt voor ons ook. Als je echt van die wet af moet en je gelooft het en je weet niet hoe, want dat weet je dan niet, dan is het antwoord door te gaan leven uit het nieuwe verbond en uit genade en uit vergeving. En als je niet weet hoe dat moet, begin je met genade en vergeving te geven aan anderen. Misschien kun je er dan zelf ook uit leven. Of denk je niet dat het zo lukt? Ik denk dat het zo werkt. Ik heb er geen bijbeltekst voor. Maar wel wat de Bijbel zegt is dat je in de praktijk pas vrij bent van de wet. Als je leert te leven onder het nieuwe verbond. Als je dat laatste niet doet, komt er van het eerste niks terecht. Dat is Romeinen 8 vers 2. En hoe het in de praktijk moet, ja, dat weet ik. U bent mij niet en ik ben u niet. Dus ja, dat weet ik niet. Maar mijn ervaring is, je begint met anderen te vergeven. Genade te bewijzen. Ja, dat is een kwestie van nederigheid, dat weet ik. Maar dat is het. En daaruit leer je ook zelf van Gods wegen vergeving te ontvangen. Andersom is misschien makkelijker maar voor u, maar dat weet ik niet. Hè? Je accepteert het eerst zelf, maar ik denk dat dat niet eens gaat als je niet zelf vergevensgezind bent naar anderen toe. Ik denk dat je dan zelf niet uit vergeving en uit genade kunt leven. Maar goed, dat is het verhaal van de kip of het ei. Ik weet niet wat er het eerst is, maar zo werkt het dan wel. Hè? Goed. Het resultaat van deze uitroeiing in de praktijk van het huis van Saul is inderdaad dat David koning wordt over Israël. Niet omdat iemand hem dat per contract overdraagt, zoals Abner probeerde, hoe goed bedoeld ook wellicht. Maar het komt doordat de oudste van Israël, zeg maar Israël zelf, zich meldt bij David. En hem vraagt of hij alsjeblieft over hen koning wil worden. En daarna zalven ze hem alsnog tot koning. Het is wat de Heer al veel eerder gedaan had. Daar hebben we het volgende keer weer over. Want het is inmiddels weer de hoogste tijd. Wij zullen danken voor deze avond. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij als uw kinderen door het leven mogen gaan, levend onder de heerschappij van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u daarom dat wij verlost zijn van de wet der zonde en des doods, dat wij verlost zijn geworden van de dienstbaarheid der verderfenis en geplaatst zijn in de vrijheid, in het bezit van eeuwig leven, met het uitzicht bovendien op die erfenis en die heerlijkheid die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan en geïllustreerd vinden ook in de loop van de geschiedenis. Wij danken u dat we daardoor u leren kennen als die God die niet maar wat gezegd heeft en die woorden gesproken heeft die door ons misverstaan kunnen worden. Want u hebt deze woorden ook inderdaad geïllustreerd in de loop van de geschiedenis, ten aanschouwen van heel de wereld en ten aanschouwen nog steeds van ons, wanneer wij tenminste uw woord oprecht onderzoeken. We danken u dan dat we daaruit mogen leven. En dat we op basis van dit verleden onze hoop en verwachting mogen stellen op de toekomst en de definitieve en uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Daarom zien wij uit naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Naar die tijd waarin de troon van David hersteld zal worden in Jeruzalem en van Jeruzalem de wet uit zal gaan. En uw heerlijkheid, uw woord, gebracht zal worden over en onder alle volkeren. En daarheen onderweg mogen wij onszelf voor u neerleggen en u vragen, Heer, hier zijn wij. We zijn uw kinderen geworden. U hebt ons gemaakt, bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van uw nieuwe verbond. Vult u onze handen. Geeft u ons wat te doen, opdat onze levens mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen.